los Medevans.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zetten deze dienst voor om met elkaar te gaan zingen van Psalm 105, en daarvan zingen wij het eerste vers. Loof, loof, verheug de Heer der Heren, aanbid zijn naam en wilt hem eren. En ook het derde vers, vraag naar de Heer en zijn sterkte naar hem die al uw heil bewerkte. Psalm 105, vers 1. en 3. Na de wet van de Heere en de samenvatting daarvan zingen we met elkaar uit het gebed des Heere het 8e vers. Gezang 5 vers 8, na de wet van de Heere. Stellen we ons nu onder de spiegel van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die je uit het land Egypte en uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij sprak: Gij zult de Heer uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Laten wij bidden. Heere in de hemel, u bent het die ons op deze morgen weer in uw huis bij elkaar brengt. Maar zo komen wij tot u om uw grote naam te danken. Voor uw trouw en uw goedheid dat we hier weer bij elkaar mogen zijn. Dat het weer zondag is. Dat de deuren van uw huis open stonden. Wij naar binnen mochten gaan en hier als gemeente bijeen mogen zijn. Omdat u tot ons wilt spreken. Wat is dat een wonder, Heere. Dat u de God bent die spreekt. Dat u na de zonde in het paradijs niet gestopt bent. U had er ook een punt achter kunnen zetten, maar u hebt dat niet gedaan. Heere, wat is dat een wonder. Evangelie, blijde boodschap dat u zondige mensen als wij opzoekt. Heer, en zo komen we ook tot u met onze zonde van de afgelopen week. Want we hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Heer, omdat we zo vaak zonde doen, iedere keer opnieuw in onze gedachten, in ons hoofd, in ons hart, het verkeerde dat we doen en het goede dat we juist niet doen. We kunnen daarmee voor u niet bestaan, omdat u een heilig God bent. U kunt de zonde niet door de vingers zien. Heere, maar toch komen wij mee tot u, omdat er bij u toch genade en vergeving te verkrijgen is. U heeft uw zoon toch gegeven. U heeft hem overgegeven tot in de dood. En zo komen wij tot u, Heere, zie ons toch niet aan in onszelf, maar in hem. Uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, dat wij mogen leven. Niet meer op rekening van onszelf, want dat is ten diepste geen leven. Maar dat we mogen leven en mogen staan op rekening van hem. Van uw Zoon die gekomen is, die alles volbracht heeft wat nodig was. Heere, geef dat ons leven zo op u gericht mag zijn. Dat het steeds meer en meer op u gericht wordt. Sterk ons daarin door uw Heilige Geest. We hebben daarin uw kracht en uw genade zo nodig, omdat wij zwakke en kwetsbare mensen zijn. We struikelen zo snel en zo gemakkelijk. En de duivel zit ook niet stil, die probeert ons ook steeds weer tot zonde te verleiden. Wij bidden u, houdt u ons vast. Houdt u ons vast dicht bij u. Dat we zo mogen leven in afhankelijkheid van u en tot eer van uw naam. Wij danken u, Heere, dat we hier bij elkaar zo mogen zijn rondom uw woord. En wij bidden u, wees zo met uw geest in ons midden. Als we uw woord gaan lezen, spreek daarin zo tot ons en dat uw woord ingang vindt in onze harten. Opent u zo onze ogen en ons hart en onze oren om te horen wat u tot ons te zeggen hebt. Er kunnen in ons leven zoveel barrières zijn. Zoveel dingen die ons bezighouden, die ons bij ons in ons hart in de weg staan om uw woord echt te horen. Maar Heere, kom met uw geest en breek al die muren weg. Omdat we niemand anders zullen zien dan Jezus alleen. En dat uw woord zo vrucht mag dragen in ons hart en leven. Vruchten van geloof en bekering. Daar bidden wij u om. Schenk dat aan ons allen. Kinderen, jongeren en ouderen en ook hen die met ons thuis verbonden zijn, geef ons zo een gezegende dienst. En niet alleen hier, ook op andere plaatsen waar deze dag uw woord open gaat. Heere, zegen ook daar de verkondiging van uw evangelie, opdat uw koninkrijk uitgebreid zal worden en uw naam verheerlijkt. Om Jezus wil. Amen. We openen met elkaar Gods woord in het Matteüs-evangelie. En we lezen met elkaar Matteüs 3 vanaf vers 13 tot en met hoofdstuk 4 vers 11. Matteüs 3, vanaf vers 13. En daar komt Gods heilig woord tot ons. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende: mij is nodig van u gedoopt te worden, en komt gij tot mij? Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af. En Jezus gedoopt zijn is, daar stond opgeklommen uit het water, en zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods neerdalen gelijk een duif en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende: deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn, om verzocht te worden van de duivel. En als hij 40 dagen en 40 nachten gevast had, hongerde hem ten laatste, en de verzoeker tot hem gekomen zijnde zei: indien gij Gods Zoon zijt, zeg dat deze stenen broden worden. Doch hij antwoordende zeide: Er is geschreven, de mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woord dat door de mond van God uitgaat. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en stelde hem op de tinnen van de tempel. En zeide tot hem, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf nederwaarts, want er is geschreven, dat hij zijn engelen van u bevelen zal geven, dat zij u op de handen zullen dragen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. Jezus zei tot hem, er is wederom geschreven, gij zult de Heere uw God niet verzoeken. Wederom nam de duivel hem mee op een zeer hoge berg en toonde hem al de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid. En zei tot hem, al deze dingen zal ik u geven, indien gij nedervallende mij zult aanbidden. Toen zei Jezus tot hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel van hem af. En zie, de engelen zijn gekomen en dienden hem. Tot zover de lezing uit Gods woord. Ik heb allereerst voor u nog enkele afkondigingen. Wat betreft de diensten van volgende week zondag 2 februari in de morgendienst hoopte om 10:00 dominee C. Boelen uit Polsbroek-Vlist voor te gaan. En om 6:30 dominee J.A. Kloosterman uit Lunteren. De collecte vandaag, de eerste collecte is bestemd voor de diaconie. En de tweede collecte voor de plaatselijke gemeente. En nog een mededeling, vanmiddag om 14:00 is er weer zondagsschool. En voor alle data in de toekomst geldt Deo Volente, zo de Heere wil en wij leven. Willen we nu ter voorbereiding op de prediking met elkaar gaan zingen van Psalm 119. Een psalm waarin het steeds weer gaat over het woord van God. Het woord waar Jezus zich ook steeds aan optrok in de woestijn. En we zingen van Psalm 119 het zesde vers. Ik heb in mijn hart uw reden, uw woord weggelegd. Waarom? Met welk doel? Opdat ik mij mocht wachten voor de zonde. En ook vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd. Nou, die druk heeft Jezus in de woestijn ondervonden. En we zingen ook vers 65. Maak in uw woord mijn gangen treden vast, opdat ik mij niet van uw paan moog keren. Psalm 119, vers 6, 25 en 67. willen vanmorgen stilstaan bij het gelezen Bijbelgedeelte en in het bijzonder bij Matteüs 4 en daarvan het eerste vers. Matteüs 4 vanaf vers 1, daar lezen we: toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En het thema voor vanmorgen is van strijd en overwinning. Van strijd en overwinning. En we staan stil bij drie woorden. Allereerst geleid. Ten tweede verzocht. En ten derde overwonnen. Van strijd en overwinning. Geleid. Verzocht. En overwonnen. Gemeente, ervaar jij je leven als een strijd? Misschien ben je nog jong en denk je, nou dat valt eigenlijk wel mee. Het gaat best goed met mij. Maar het kan ook anders, hè, dat je leven lichamelijk een strijd is. Je kwakkelt al jaren met je gezondheid. Elke keer weer een ziekenhuisbezoek. En dat valt zwaar. Of je leven is psychisch een strijd. Een worsteling, je lijdt aan het leven. Moeilijk en donker. Misschien ook wel zonder uitzicht. Dat zou ook kunnen. Maar is er in u en jouw leven ook een geestelijke strijd? Nee, niet iets vaags of iets abstracts, maar heel concreet. Een geestelijke strijd in hoofd en hart. De ene keer misschien wat meer dan de andere keer, maar het is er. Die strijd is er toch? In het leven van een christen. Ik bedoel die strijd waar Paulus het over heeft in Efeze 6. Waar hij zegt, we hebben een strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Jezus ondervindt deze strijd aan de lijve. Als hij in de woestijn is en daar verzocht wordt door de duivel. Maar hoe komt Jezus daar? Waarom wordt hij verzocht en waarom was dat nodig? Dat brengt ons bij het eerste, geleid. Toen werd Jezus van de geest weggeleid in de woestijn om verzocht te worden van de duivel. En zo begint hoofdstuk 4. En dat eerste woordje van vers 1, toen, dat laat al zien dat deze woorden in een breder verband staan. We hebben niet voor niets het laatste gedeelte van Matteüs 3 gelezen. Daarin lezen we dat Jezus door Johannes gedoopt wordt. En de verzoeking van Jezus volgt direct op zijn doop. Ja, het is aangrijpend als we dat tot ons door laten dringen. In ons leven kunnen hoogte- en dieptepunten elkaar snel afwisselen. Het kan vandaag bij wijze van spreken een hoogtepunt zijn en er gebeurt morgen iets en je zit op een dieptepunt. Dat kan heel snel veranderen. En dat zien we hier ook bij Jezus. Want de doop, dat moet voor hem toch een hoogtepunt geweest zijn. Bij de doop van Jezus wordt duidelijk dat hij bereid is om de weg van lijden en sterven te gaan. Dat laat hij zien, dat wordt zichtbaar als hij dat doopwater ingaat. En het moet dan toch een hoogtepunt voor hem geweest zijn toen de geest van God in een duif op hem neerdaalde. En toen daar die stem van de Vader uit de hemel klonk, dit is mijn geliefde Zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Jezus wordt daar toegerust door de Vader en de geest om de weg van lijden en kruis te gaan. De Vader spreekt er zijn goedkeuring over uit. En de geest daalt neer. En zo mag Jezus die weg gaan. Hier staat hij nog maar aan het begin. Jezus gaat de weg van het kruis. En hij wordt daar gesteund door de Vader en gesterkt door de geest. En meteen daarop volgt hoofdstuk 4. Je moet dus eigenlijk niet stoppen bij vers 17 van hoofdstuk 3, maar doorlezen. En zie een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn Zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid. Het komt er dus direct na. Het sluit er naadloos op aan vanuit dat water van de Jordaan de dorre, droge en doodse woestijn in. En het is de geest die hem daar brengt. En waarom? Om verzocht te worden door de duivel. Je knippert even met je ogen als je dat leest. Die geest die bij de doop op hem kwam, diezelfde geest leidt hem nu de woestijn in met het doel om verzocht te worden. Daarom moet de Zoon van God de woestijn in. Maar hoe zit dat dan? Is de geest erop uit om Jezus tot zonde te verleiden, om hem te verzoeken? Hoopt hij dat Jezus valt voor de verleidingen die de Satan op hem af zal vuren? Nee, dat kan niet. Jacobus zegt, laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzoeken met het kwaad en hij zelf verzoekt niemand. Maar wel wordt hier duidelijk dat de geest betrokken is op die verzoeking in de woestijn. De duivel is er ook op betrokken. De duivel en de Heilige Geest, allebei. Maar beide zijn op hun eigen manier erop betrokken. Want wat daar in de woestijn gebeurt, dat gaat niet buiten de leiding van God om. Misschien kent u het onderscheid wel tussen beproeving en verzoeking. Dat onderscheid maken we vaker. Hè? Dan zeggen we God beproeft en de duivel verzoekt. En dat verschil, dat is zeker waar. Maar in theorie kunnen we dat goed onder woorden brengen en daar een onderscheid in aanbrengen. Maar wat als dat praktijk is in ons leven? Als er omstandigheden op ons afkomen van beproeving en verzoeking, dan is dat niet altijd zo makkelijk uit elkaar te houden. En dan kan eenzelfde gebeurtenis, een beproeving en een verzoeking tegelijkertijd zijn. En dat is precies wat we hier ook bij Jezus zien. Als hij verzocht wordt door de duivel in de woestijn, want ook de geest is hierbij betrokken. En zo wordt Jezus door de geest in de woestijn gebracht. Om hem te beproeven. Je zou ook kunnen zeggen om hem te testen. Jezus gaat dezelfde weg als eeuwen geleden het volk Israël. Het volk Israël kwam immers ook in de woestijn terecht. En wat was het doel dat Israël in de woestijn kwam? Dat lezen we in Deuteronomium 8. Vers 2, daar zegt de Heere dat het doel is voor Israël om in de woestijn te komen, omdat ze op de proef gesteld zouden worden om te zien wat er in hun hart was. Of ze Gods geboden in acht zouden nemen of niet. Israël wordt in de woestijn geleid om te laten zien, dat ze kunnen laten zien wat er in hun hart is. Dat ze bereid zijn om de Heere te dienen. Ik kom daar straks nog op terug. Maar Jezus wordt dus op eenzelfde manier in de woestijn gebracht, net als Israël. Ja, en zo kunnen wij in ons leven ook in de woestijn terechtkomen. Nee, ik bedoel niet letterlijk, maar dat we ons leven als een woestijn kunnen ervaren. En dat je net, als je de Heere mag kennen, dat je het David nazegt met Psalm 63. O Heere, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar u in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Dor en droog, misschien wel door de omstandigheden in je leven. Dat je lichamelijke en je psychische strijd ook een geestelijke strijd wordt. Waar is God nu? Waar is hij nu? En de duivel die is er dan als de kippen bij om je die je kwade gedachten influistert over God en over zijn woord. Zaai twijfel en onrust. Waar is die God nu op wie je altijd vertrouwde? woestijn. Droog en doods. Ja, en wat dan? Wat moet je dan? Zou de Heer die omstandigheden in ons leven ook kunnen gebruiken? Ja, maar hoe dan, zeg je? Laten we voorzichtig zijn om dat voor elkaar zo precies in te vullen. Misschien ga je wel juist diep doorheen. Zou de Heer dat juist niet willen gebruiken om je dichter naar hem toe te trekken? Want een weg van beproeving is nooit een wegduwende hand van de Heer. Dat is altijd een trekkende hand. God wil ons juist daarmee toetrekken naar hem. Dat we ons verootmoedigen, ons klein maken voor hem. Dat was toch immers ook het doel van de woestijntijd voor Israël. Dat ze zich zouden verootmoedigen, zich zouden klein maken voor de Heer. Dat ze meer en meer zouden beseffen dat ze zonder de Heer niet kunnen. Dat ze hem in alles nodig hebben. Dat wij hem in alles nodig hebben. Ook in het strijdperk van het leven, in de strijd tegen de zonde, tegen de duivel. En zo is de Geest, en zo is God daarop betrokken, ook op verdrietige en moeilijke omstandigheden in ons leven. Maar we zien bij Jezus dat ook de duivel erop betrokken is. Die is daar ook op betrokken. Maar dat is Gods grote tegenstander. Hij is zo anders. En zijn naam in het Grieks is Diabolos. Dat betekent degene die alles door elkaar gooit. Degene die voor wanorde en chaos zorgt. Die altijd destructief en vernietigend bezig is. Om al dat goede in Gods schepping teniet te doen. Om die goede God in een kwaad daglicht te zetten. Om alles in twijfel te trekken. Zie je het? De Heer die onze redding en zaligheid op het oog heeft, ons juist naar zich toe wil trekken. En de duivel die het al verloren heeft en in zijn ondergang zoveel mogelijk mensen wil meenemen. Ook u en jou. En die strijd ondervindt ook Jezus. Dat brengt ons bij het tweede, verzocht. We hebben gezien hoe Jezus direct na zijn doop de woestijn ingeleid wordt om verzocht te worden. De geest en de duivel zijn daarop betrokken. Bij de doop is Jezus toegerust om die weg van lijden en sterven te gaan. Door de Vader en de Geest. Om de weg van het kruis te gaan. Maar nu in de woestijn komt de duivel naar hem toe. En de duivel houdt hem een andere weg voor. Een weg waarmee hij die moeilijke weg van het kruis kan ontlopen. Een weg die makkelijker is. Want de duivel wil niets liever dan Jezus laten struikelen. Om de weg die God de Vader heeft uitgedacht om die te dwarsbomen. Om ervoor te zorgen dat hij voor zijn volk geen verlossing tot stand kan brengen. De duivel wil niets liever dat Jezus faalt. Laten we met elkaar kort eens die drie verzoekingen langslopen. En daarin komen we de duivel tegen als een geslepen strijder. Hij slaat toe op het juiste moment. 40 dagen en nachten heeft Jezus gevast. Bijna 6 weken niet gegeten en niet gedronken. En dan komt de duivel. Je kunt je voorstellen als je honger hebt en lichamelijk uitgeteerd bent, dan ben je zwak. En wij zouden zeggen, dan ben je aan het einde van je Latijn. En als je zo lichamelijk aan toe bent, dan gaat het ook psychisch in je hoofd doorwerken. dan heeft dat invloed op je hele gestel. En op zo'n moment ben je zwakker en vatbaarder voor verleidingen en verzoekingen die op je afkomen. Als je het zo moeilijk hebt, dan kies je toch vaak de weg van de minste weerstand. En daarop wil je de duivel Jezus laten struikelen. Hij wil hem als het ware pakken op zijn zwakke plek, zijn honger. Zo begint hij. Indien gij Gods zoon zijt, zeg dan dat deze stenen broden worden. Als u de zoon van God bent. Bij de doop klonk het. Dus klonk die stem van de Vader. Dit is mijn geliefde zoon. En alsof de duivel erop inhaakt. Als u de zoon van God bent. Alsof hij daar op inhaakt, maar dat toch een beetje in twijfel trekt. Als je de zoon van God bent. Dat deed hij ook al in het paradijs. Verwarring zaaien, in twijfel trekken. Is het echt zo dat God gezegd heeft, u mag niet eten van alle bomen in de hof? Hij is een leugenaar vanaf het begin. Hij verdraait alles en trekt in twijfel de woorden van de Here. En zo verleidt hij Jezus hierom dat hij zijn macht gebruikt voor eigen doelen. Ja, als Jezus dat doet, dan kan hij meteen een einde maken aan deze situatie. Maar Jezus weet het. Het is de Geest die hem hier gebracht heeft. Gehoorzaamheid aan de wil van God is belangrijker. En daarom antwoordt Jezus met woorden uit Deuteronomium 8. Er is geschreven. De mens zal bij brood alleen niet leven, maar bij alle woorden door de mond van God uitgaat. Zo stelt Jezus zich onder de wet van God en hij gehoorzaamt het woord van zijn Vader. Hij wacht op God spreken. En hij misbruikt niet zijn positie. Maar de duivel gaat niet weg. Hij komt met een tweede verzoeking. Hij neemt Jezus mee naar de heilige stad en zet hem daar op de tinnen van de tempel, het hoogste gedeelte van de tempel. Als je op dat hoogste gedeelte naar beneden keek, dan keek je in een diep ravijn. En Jezus staat daar. Is dat letterlijk geweest? Of in de geest? Dat weten we niet precies, dat staat er niet, maar duidelijk is wel dat het werkelijkheid is. De duivel neemt Jezus mee. En daar blijkt ook gelijk iets van zijn macht, waartoe de duivel in staat is. Hij is zo listig. En dat blijkt hier opnieuw. Opnieuw begint de duivel over de identiteit van Jezus. Hij haakt weer in op wie Jezus is. Indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf neer, want er is geschreven dat hij zijn engelen van u bevelen zal, en dat ze u op de handen zullen nemen, opdat gij niet de enige tijd uw voet aan een steen stoot. Laat je maar vallen, zegt hij. De Bijbel zegt toch dat engelen je zullen opvangen? Laat maar eens zien dat die woorden waar zijn. Ja, hoe vals. Hij doet zich hier voor als een engel van het licht. Want hij komt, de duivel, hij komt nota bene met het woord van God. Bij de eerste verzoeking zei Jezus, de mens leeft niet van brood alleen, maar bij het woord wat uit de mond van de Heere gaat. En nu denkt de duivel, als dat woord dan voor hem zo belangrijk is, Dan probeer ik hem te pakken met datzelfde woord van God. Hij moet maar eens laten zien dat hij dat woord van de Vader echt vertrouwt. Hij moet maar laten zien dat hij vertrouwen heeft in die woorden. Maarten Luther noemde de duivel de aap van God. Hij is de grote imitator. De duivel aapt alles na. Hij doet alles na. En dat doet hij hier ook. Hij komt met het woord van God. Het lijkt zo mooi en het klinkt zo vroom. Maar als je het woord echt kent, dan prik je daar doorheen en dan ontmasker je zijn werkelijke bedoelingen. Want hier komt hij notabene met het woord van God om Jezus te verleiden. Jezus moet de waarheid van dat woord maar eens bewijzen, dat engelen hem zullen opvangen als ze zich laat vallen. Dat het echt waar is. Maar als Jezus dat doet, dan zou dat een gebrek aan vertrouwen zijn. Satan gebruikt deze woorden van God totaal verkeerd. Het is het woord van God zeker. Maar hij gebruikt de woorden van God totaal verkeerd. Maar Jezus, hij kent dat woord beter dan Satan. En opnieuw antwoordt Jezus met woorden uit Deuteronomium. Nu hoofdstuk 6. U zult de Heere uw God niet verzoeken. Iemand zei het heel kernachtig. Leven bij het woord uit Gods mond is nooit leven bij geïsoleerde woorden. Hij bedoelde, je moet het woord van God altijd zien in het geheel van God spreken. Eenvoudig gezegd, kijk er altijd naar in het geheel van de Bijbel. Je kunt woorden niet zomaar uit hun verband trekken. Door zomaar één tekst te pakken uit de Bijbel, helemaal uit zijn context te rukken en die maar op de klank af citeren. En dan kun je met Gods woord aan de haal gaan. Dat je het woord laat de buik spreken en dat de dingen zegt, dat je de dingen laat zeggen die het woord werkelijk niet zegt. Dat je het woord voor je karretje spant. En dat is precies hier wat de duivel doet. Hij trekt er zomaar een tekstje uit en hij zegt, kijk, hier, dit staat er, laat het maar zien. Maar zo is Gods woord nooit bedoeld. En zo weerstaat Jezus die verzoeking opnieuw met het woord van God. Opnieuw komt de duivel. Voor de derde keer. En dat is de ergste verzoeking. Jezus neemt hem mee naar een zeer hoge berg. En de duivel laat hem daar alle koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zegt het. Als je voor me neerknielt, als je me aanbidt, dan is alles voor u. Die koninkrijken waren aan de Heer Jezus beloofd. Door de Vader. Door zijn Vader. Maar Jezus zal die koninkrijken krijgen. Ja, hij zal ze krijgen, maar wel door een weg van lijden en kruis heen. En nu komt de duivel. En biedt hij een makkelijkere route naar al die koninkrijken. Niet het kruis, maar een knieval voor Satan. Eén knieval verwijderd van alle koninkrijken van de aarde. Eén knieval in plaats van het kruis. Eén knieval. Het verlossingsplan van de Vader mislukt. Kniel maar, dan is alles voor u. Zo wordt Jezus door de Satan al die koninkrijken aangeboden. Op een berg. Straks, aan het einde van Matthäus, Matthäus 28... Dan staat Jezus ook op een berg. En daar komen de discipelen bij hem en aanbidden ze hem. En dan zegt Jezus, en dat is na zijn dood en opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Daar heeft hij alle macht ontvangen van de Vader, door lijden en dood heen. Maar niet door een knieval voor Satan. En daarom wijst Jezus de Satan opnieuw terug met dat woord van God. Opnieuw Deuteronomium. De Heere uw God zult u aanbidden. En hem alleen dienen. En weg is de duivel. Voor nu is de strijd gestreden. Jezus heeft overwonnen. Dat brengt ons bij het derde, overwonnen. Ja, wat moet dat een intense strijd geweest zijn voor Jezus? Met ziel en lichaam. Ik denk dat daar nauwelijks woorden voor zijn. Het is maar de vraag hoe dichtbij we hier kunnen komen. Ik bedoel daarmee, in hoeverre kunnen wij die strijd van Jezus echt begrijpen? Want de strijd die wij in ons leven, waar wij in ons leven mee te maken hebben, hoe zwaar ook. Hoe diep dat ook kan gaan, het is nooit zo zwaar en zo diep als die strijd die hij gestreden heeft. Maar waarom moest hij dan zo diep gaan? Waarom moest Jezus zo diep lijden hier in de woestijn al, waar hij nog maar aan het begin van zijn bediening staat? Waarom? Om zaligmaker van zondaren te kunnen zijn. Daarom moet Jezus hier de weg van verzoeking gaan. Daarom moet hij deze strijd strijden en overwinnen. Jezus is de Messias van Israël. En hij gaat hier dezelfde weg als die eeuwen geleden het volk Israël ging. Probeert u even met me mee te denken. In het Oude Testament wordt Israël Gods zoon genoemd. Exodus 4. En God roept die zoon Israël uit Egypte. En brengt dat volk door de Rode Zee in de woestijn. Die woestijntijd was voor Israël een weg van verootmoediging en beproeving. In de woestijn moest zichtbaar worden wat er in het hart van het volk was. Ze moesten laten zien dat ze bereid waren om de Here te dienen. Dat was een soort test. Net als bij Adam in het paradijs. Werd Adam ook niet aan een test onderworpen. Denk aan die boom van kennis van goed en kwaad. Door daar niet van te eten kon Adam laten zien met Eva dat hij bereid was om de Here te dienen. Dat het in zijn hart was om voor de Here te leven. Dat was in het paradijs. Toen was alles nog goed en volmaakt. Toen konden Adam en Eva daar vrijwillig voor kiezen. Ze konden er vrijwillig voor kiezen om de Here te dienen. Om voor hem te leven. Maar daar vielen ze in zonde. En ze moesten het paradijs uit. En nu is het volk Israël in de woestijn. En krijgen ze zo'nzelfde test. Maar je raadt het al. Dat is de woestijn. Dat is niet meer het paradijs. Het is niet meer volmaakt. En het volk faalt. Iedere keer weer faalt het volk in de woestijn. Ze vergeten de Here. Ze vergeten zijn daden die hij gedaan heeft, zijn wonderen. En iedere keer valt het in zonde. Ze slagen niet voor de test. Israël beantwoordt niet aan haar roeping. En gemeente, nu komt Jezus. Nu komt de Zoon van God met een hoofdletter. Matthäus tekent hem als degene die de weg van Israël gaat. Want net als Israël komt Jezus in Egypte. Net als Israël wordt Jezus uit Egypte geroepen. Matthäus 2. De woorden van Hosea krijgen in Jezus een diepere vervulling. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Het volk Israël gaat door het water van de Rode Zee heen en komt in de woestijn. Jezus gaat door het water van de doop heen en komt in de woestijn. En dan komen we bij dat grote verschil tussen Israël en tussen Jezus Christus. Daar waar Israël faalt in de woestijn, voor alle verleidingen en beproevingen, daar slaagt de Zoon van God Jezus Christus. Daar doet Hij wat Israël, wat ik en wat u niet kan. Hij overwint zonder dood en duivel. Daar komt Hij naar voren als degene die alle gerechtigheid vervult. Zo gaat Jezus de weg van Israël. Hij doet die weg over. Maar nog meer. Hij doet het niet alleen over. Hij doet het ook in plaats van zijn volk. Omdat zijn volk het niet kan. De Heere vrijwillig dienen moet Jezus laten zien dat Hij het wel kan. Dat Hij in alles bereid is om de wil van de Vader te doen. Dat Hij in alles bereid is om zijn Vader te gehoorzamen. En zo leert Hij, als het ware, gehoorzaamheid voor ons. En in plaats van ons wordt daar aan Hem, als het ware, gehoorzaamheid geleerd. Hij richt zijn vertrouwen daar volkomen op de Vader. Daarom leidt de Geest hem dus de woestijn in. Niet alleen om hem te testen, maar ook dat zichtbaar zal worden dat hij naar voren komt als de grote overwinnaar van Satan. Dat hij de Zoon is. De Vader zei het bij de doop: dit is mijn geliefde Zoon. En Jezus maakt hier, als het ware, zijn naam waar. Hij is de Zoon. De Zoon van de Vader, de volmaakte. Hij overwint Satan. Het is als een voorbode op de overwinning die hij straks op Golgotha zal behalen. En zo verdient Jezus hier in de woestijn het paradijs voor allen die in hem geloven. Voor ieder die hem kent. Ja, het leven met de Heer is een strijd, toch? Een geestelijke strijd. Of ervaar je dat niet zo? Ben jij je daar genoeg bewust van? Als christen heb je te maken met de zonden die nog in je overgebleven zijn. Maar besef ook dat het een strijd tegen Satan is. Denk wel eens dat we ons daar veel te weinig bewust van zijn, van die geestelijke werkelijkheid. Als we worstelen en strijden in het leven met de Heere, dan kijken we al snel naar onszelf en de zonden die er nog in ons hart en leven zijn overgebleven. En zeker, daar hebben we mee te strijden. Maar vergeet ook dit niet. De duivel zit ook niet stil. Die wil niets liever dan u, jou en mijn ondergang. Wees daarvan bewust. Maar hoe blijf ik dan staande, zeg je? Kijk dan eens naar Jezus. Hoe blijft Hij staande? Hoe verweert Hij zich tegen al die verzoekingen die Satan op Hem afvuurt? Met het woord van zijn Vader. 3 keer horen we uit zijn mond: er staat geschreven. 3 keer weerstaat Jezus de verzoeking met het woord van God. En gemeente, dat wapen wordt ons ook in handen gegeven. Paulus noemt dat het zwaard van de geest. Gods woord. Hoor je het? Het zwaard van de geest. Van God dus. Dat is dus niet ons wapen. Dat is het wapen van God. En dat wapen, dat wordt ons aangereikt. Is het je wel eens opgevallen in Efeze 6? Als Paulus het daar heeft over die geestelijke wapenrusting, en dan noemt hij verschillende wapens op. Het schild van het geloof, het borstharnas van de gerechtigheid enzovoort. En dat zijn allemaal verdedigende wapens. Maar hij noemt 1 aanvallend wapen. En dat is het zwaard van de geest, Gods woord. Dat wapen wordt ons in handen gegeven. Gemeente, gebruik dat wapen dan ook. En wat is het nodig dat we thuis zijn in dat woord van de Heere? De wapenkamer van het woord. Hoe belangrijk om dat woord te lezen iedere keer weer. Dat we daar meer en meer thuis in raken. Dat het woord van Christus in rijke mate in ons woont. Om ons zo te kunnen wapenen tegen Satan, tegen de zonde. Want we zien het bij Jezus. De Satan kan, die kent het woord van God ook. En die kan ook met de Bijbel naar je toe komen. En je van alles voor de voeten gooien. En dan moet je de schrift kennen om die aanval te kunnen weerstaan. Ga weg, Satan, want er staat geschreven. En voor dat woord moet hij wijken. Dat kan niet anders. Weersta de duivel en hij zal van u wegvluchten. En dat wapen wordt ons in handen gegeven. Gebruik het. Ja, lees het iedere dag. Niet maar door een paar versen te lezen en er dan niks ermee te doen die dag. Maar om het te overdenken, steeds weer te lezen, te herlezen. Om zo de Heer ook steeds beter te leren kennen. Om thuis te raken in het woord van de Heer. Want je hebt het nodig. Lees het dan als je de kracht en de gezondheid ervoor hebt. Lees het als je jong bent. Want als je het in dagen van voorspoed hebt leren lezen en het hebt leren geloven. Dan kunnen die woorden je opkomen op het moment dat je het nodig hebt. Juist op momenten van tegenspoed. Als je hoofd er misschien helemaal niet naar staat om dat woord te lezen. Als er zoveel op je afkomt. Zoveel strijd. Dat je dan kan terugvallen op dat woord van de Heer. Omdat je het hebt leren kennen. Wacht er niet mee tot het moeilijk wordt. Zeker, dan kan het nog zegen geven en vruchten geven, maar dan ben je eigenlijk te laat. Wacht daar niet op. Dat wapen wordt ons in handen gegeven. En wij hebben het te gebruiken. Ik moest in dit verband denken aan de christenreis van John Bunyan. Een christen die op zijn reis is van de stad Verderf naar de hemelstad. En dan komt hij in de vallei van verootmoediging. Ja, die woestijntijd van Israël was ook een tijd van verootmoediging. Hij komt in de vallei verootmoediging. En daar treft hij de duivel, Apollyon. Een christen krijgt een gesprek met Apollyon. Apollyon vraagt hem waarom hij vertrokken is uit zijn stad, de stad Verderf. Christen vertelt dat hij zich aan een andere koning verbonden heeft. De koning der koningen. En Apollyon beweegt Christen om terug te komen bij hem in de stad Verderf. Met alles wat Apollyon in zich heeft probeert hij Christen te overtuigen om hem tot andere gedachten te brengen. Maar Christen houdt voet bij stuk. Hij wil een dienstknecht van Christus zijn. Hij wil hem volgen en hij weet dat zijn dienst beter is dan de dienst van Apollyon. En als Apollyon er niet in slaagt met een gesprek, dan ontbrandt er een hevige strijd tussen Christen en Apollyon. Christen biedt dapper weerstand en tegenstand, maar het ziet er niet goed uit. Door al zijn verwondingen wordt hij zwakker en zwakker. En Apollyon ziet kans om Christen te laten struikelen. En Christen valt, zijn zwaard valt uit zijn handen en daar ligt hij, machteloos op de grond. Nog even, dan zal Apollyon de doodsteek geven en dan is het te laat. Maar in een uiterste krachtinspanning weet Christen zijn zwaard te grijpen. En terwijl hij zijn zwaard grijpt, roept hij: verblijd u niet over mij, mijn vijand. Wanneer ik gevallen ben, zal ik weer opstaan. Woorden uit Micha 7. Op datzelfde moment brengt hij Apollyon een doodsteek toe, waardoor Apollyon terugdeinst. Opnieuw stormt Christen op hem af en hij roept, ja, in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars. Door hem. Die ons lief gehad heeft. Woorden uit Romeinen 8. En weg is Apollyon. Overwonnen. Met het woord van de Heere. En Christen dankt zijn God die hem uit de muil van de leeuw verlost heeft. En hem geholpen heeft in de strijd tegen Apollyon. En er wordt een hand naar hem uitgestrekt met daarin bladeren van de boom des levens. Hij doet ons denken aan het paradijs. En ze sterken hem in de weg die voor ligt. Ja, dat is de kracht van het woord. Toen Jezus door de duivel verzocht werd, ontmaskerde hij de Satan met de waarheid van het woord van God. Daar kon hij op terugvallen. En daar mogen wij ook op terugvallen. Steeds weer je laten vallen in dat woord van God. Net zoals Christus deed. Hij gaat ons daarin voor. Ja, gelukkig gaat hij ons daarin voor. Omdat het zonder hem niets wordt. Ja, het leven met de Here is een strijd. En bij tijden kunnen we het als een woestijn ervaren. Door worstelingen met onze zonde en de duivel. Met alles wat er in je leven op je af kan komen. Maar zie daarin niet op jezelf. Maar zie op de Heer Jezus Christus. Ook als ik door zwakheid in zonde val. Zie dan toch weer op hem. Dat je het zegt met dat lied. Ja, telkens weer, Heere, moet ik uw kracht verstaan. En dat toch, ondanks alles, in mij een lied van overwinning rijst. Omdat ik op u mag bouwen. En ik het niet in eigen kracht hoef te doen. Maar dat ik in zijn kracht verder mag gaan. Ja, zie dan op Christus, op hem. Die Satan heeft overwonnen. En gemeente, dat is zo'n troost. Hij weet als geen ander wat ik doormaak. Mijn woestijn kent hij door en door. Met hoofd en hart, huid en haar. Helemaal. Want overal waar ik kom, is hij geweest. Hij is er al geweest. Als je hem volgt en zoveel strijd hebt. Hij is er al geweest. Heb je het dan niet gezien? Die voetstap in het zand van de woestijn voor je. Als je hem kent en in hem gelooft. Dan weet je toch. Die voetstappen voor mij, dat zijn de voetstappen van mijn heiland. Hij is er al geweest. Hij is er doorheen gekomen en ik hoef slechts mijn voetstappen te zetten in die van hem. En omdat hij er geweest is en er doorheen gekomen is, weet ik zeker dat als ik hem mag volgen, dat ik er ook doorheen zal komen. Dat is voor mij de garantie dat ik er doorheen zal komen. Omdat hij in alles verzocht geweest is. Hij is in alles verzocht geweest. En zo, op die manier, in die weg, is hij voor mij een barmhartig en getrouw hoge priester. En mag ik helemaal schuilen in zijn gehoorzaamheid aan de Vader. In zijn trouw. Ook als ik ontrouw ben. Terugvallen op zijn woord. Schuilen achter hem. Daar moet ik het van hebben. Zo heeft hij gestreden voor mij. En de overwinning voor mij behaald. Je laat ons gebed zijn. Leid mij, Heere. O machtig heiland, door dit leven aan uw hand. Ik ben zwak, maar gij zijt machtig. Wees mijn gids in het barre land. Amen. Zingen wij van Psalm 43 en daarvan het tweede en het vierde vers. willen danken en bidden en in onze voorbeden denken we aan de kinderen van de zondagsschool en de leiding. Laten wij danken en bidden. Heere, wat een uitzicht is dat, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Wij bidden u, Heere, geef dat dat ons uitzicht en ons verlangen is. Dat te midden van ook de strijd in het leven die we kunnen ervaren met onszelf, met de zonde en de duivel, dat uitzicht op die eeuwige en heerlijke toekomst met u mogen hebben. Ziende op u, de overste leidsman en voleinder van het geloof. U die ons voorgegaan bent en in alles verzocht bent geweest, maar zonder zonde, om die weg te banen voor uw kinderen. Wij danken u, Heere, voor uw woord dat mocht klinken. Zegen het, Heere, en maak het vruchtbaar in ons hart en leven. Dat onze gangen en treden meer en meer vastgemaakt worden in uw woord, om zo in uw spoor te gaan. Heere, wij zijn mensen die van onszelf graag zelf de route uitstippelen. We gaan zo vaak onze eigen gang, maar die wegen lopen dood. Heere, geef dat we achter u aan mogen komen, u mogen volgen, want dat is de weg ten leven. We danken u, Heere, voor en loven uw naam voor al het goede dat u ons gegeven hebt. En we bidden, Heere, u voor de wereld waarin we leven. Wereld waarin zoveel gaande is. Als we denken aan oorlogen in het, op zoveel plekken in het Midden-Oosten. Heere, ook nu er een wapenstilstand is en het ook spannend is hoe dat verder zal ontwikkelen. Heere, we bidden om uw ontferming. Bewaar en bescherm te midden van alles ook uw volk. We bidden ook voor uw volk, zo voor uw volk Israël, Heere, ontfermt u zich en geef dat ze u mogen erkennen als de Messias, als de Heere Jezus Christus die gekomen is. Bouw zo daar uw koninkrijk, niet alleen onder Israël, maar ook wereldwijd, onder andere volken in het Midden-Oosten, ook in landen waar vervolging en verdrukking is, Heer, en ook in ons eigen land. Bouw uw kerk, dat ze steeds meer en meer zich mag funderen op het woord van God, op uw woord. Heer, zo leggen wij dit alles voor u neer. Zo dragen we ook elkaar op aan de troon van uw genade. Heer, u kent ons leven, u kent de omstandigheden van zorgen, van ziekte, lichamelijke of psychisch. Heer, ook als er zorgen zijn over de toekomst, hoe het verder zal gaan. Spanning en onzekerheid over de toekomst. Heer, we leggen het voor u neer. U weet ervan. Geeft u te midden van alles ook het zicht op u alleen. Bid ook, Heere, voor de kinderen van de zondagsschool en de leiding die vanmiddag weer samen mogen komen. Geef de leiding alles wat nodig is om ook de kinderen uw woord te vertellen en iets van uw woord bij te brengen. Geef dat ze het met vreugde en verlangen mogen doen en vervul ook hen met uw geest en zegen ook het werk en maak het vruchtbaar in harten en levens van kinderen. Dat ze al jong u mogen leren kennen. U mogen zoeken. Zoals u toch belooft. Wie mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Heer, zo leggen wij dit alles in uw handen. Vergeeft u al het verkeerde dat er in deze dienst was en zegent u het goede. En breng ons ook vanavond opnieuw onder uw woord. Om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot van Psalm 68, vers 17. Het is Israëls God die krachten geeft van wie het volk zijn sterkte heeft. Psalm 68, vers 17. Bidden we om de zegen van de Heere. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Zeggen. Zeggen.